Het was niet meteen hoopgevend, de pano van gisteren, voor toch niet voor wie van plan is om zijn of haar droomhuis te bouwen of te verbouwen, Benedikt.
Nee, absoluut niet. In die reportage een aantal getuigenissen van mensen die het slachtoffer werden van frauduleuze aannemers. En telkens weer hetzelfde verhaal. Ze betalen een voorschot en dan horen ze opeens niets meer. Het overkwam ook Wart Vertomme.
Dus meer en meer signalen kwamen er dat werk in slabakten, de elektricien ging dan komen, die kwam er dan niet. Ook als je hen opbelde om te zeggen, jongens, die dag ging de elektricien er zijn, die is er niet, wat is er aan de hand? Ja, dan nam ze de telefoon niet op. Als ik er dan naartoe reed, waren alle poorten toe. Ja, geen enkel bedrijf kan het zich permitteren om zijn telefoon niet op te nemen. Nee. Dus dan voel je dat ze eigenlijk al beslist hebben. Ze zeggen, kijk, ja, laat het maar voor het is dat ze een plan trekt.
Ja, en dan laat de aannemer zich failliet verklaren. Maar daar stopt het niet. Want zelfs binnen de week kan zo'n aannemer een nieuwe vennootschap oprichten. En dan verder gaan met zijn of haar bouwbedrijf. En dan dus ook weer andere mensen oplichten.
En dat blijft ongestraft, of?
Wel, zulke zaken kunnen voor het parket gebracht worden. Maar, zegt de magistraat letterlijk, het is geen prioriteit. En zeker kleine fraudeurs ontsnappen zo wel eens. En zo kom je dus bij de aanklacht van een aantal van die magistraten dat de nieuwe wet op faillissementen de deur openzet voor een frauduleus bankroet.
En dan komen we bij de minister van Justitie uit. Dat is Koen Geens voor CD&V. Goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Taverne.
Meneer Geens, de wet op faillissementen werd hervormd. Het is makkelijker geworden om na een faillissement opnieuw te beginnen, omdat je na een mislukking toch een nieuwe kans moet krijgen. Dat was nodig, hè, die hervorming?
Ja, ik zou eerst toch willen zeggen dat de reportage de mensen terecht alerteert voor frauduleuze aannemers. Ik kan in het algemeen alleen maar de raad geven, mensen die bouwen, om zich te informeren, nopens de aannemer, om geen groot voorschot te betalen en maar één keer en alle volgende keren pas te betalen als de werken voorbij zijn. Eventueel beroep te doen op een advocaat en ook op een architect, want voor een verbouwing die ernstig is of voor een nieuwbouw moet je beroep doen op een architect die mee volgt. Wat mijn nieuwe wetgeving betreft, dat was een zinnetje dat alleen op het einde van de reportage aan bod kwam. En ik wil dus zeggen dat die nieuwe wetgeving geenszins verantwoordelijk is voor de gevallen die op televisie zijn getoond. Iemand die een nieuwe vennootschap opstart, zoals net gezegd werd, ja, meestal starten die mensen zelf geen nieuwe vennootschap op, maar sturen die hun vrouw, hun schoonbroer, hun vriend naar de notaris en maken ze die zaakvoerder van die vennootschap. Dus dat soort fraude is niet onmiddellijk zichtbaar.
Nee, waarom niet? Want je kan dat toch gaan linken met iemand uit de directe omgeving. Moet je dan kijken om iemand die uit een faillissement komt, daar dan toch wat meer onderzoek naar te doen als daar iemand uit de omgeving zelf met een nieuwe vennootschap wil komen?
Wel, je moet voor dat soort gevallen rekenen op een zeer, zeer betrouwbare databank die dan nog verbanden gaat leggen die niet evident zijn. Want uiteraard kan mijn vrouw ook met een vennootschap starten als ik failliet ben gegaan. Dat zou nou al erg zijn als ze dat niet kon. Dus daar is heel veel alertheid voor nodig om dat te vermijden. Maar in het algemeen wil ik wel zeggen dat de nieuwe wetgeving een knipperlichte databank voorziet, die dus probeert om maximaal niet betalingen van BTW, RSZ en andere schuldvorderingen op te vangen. Kamers voor handelsonderzoek, die dus bij de rechtbanken van koophandel, dan zijn we niet bij de parketten, hè, die bij de rechtbanken van koophandel zo nauwgelet mogelijk alle signalen opvangen. En wat men bijvoorbeeld bij bepaalde parketten doet, is gaan kijken als er ergens een nieuwe vennootschap wordt gevestigd, zoals wanneer u ergens nieuw gaat wonen, of die nieuwe vennootschap op dat adres effectief gevestigd is, dan wel of dat een fictief adres is. En in sommige parketten wordt er dan wel eens een procedure bedriegelijk onvermogen gestart. Dus het is niet al kommer en kwel, maar ik moet toch zeggen, met alle mededogen voor die mensen het grootst mogelijke, dat men zelf ook alert moet zijn. We leven in een land waar vrijheid van ondernemen bestaat en waar het dus niet zo gemakkelijk is om iedereen aan de ketting te leggen om geen 11 en 12 stielen en 13 ongelukken te hebben. Dat moet ik toch ook mogen zeggen.
Gisteren in de pano zagen we Frankie, aannemer Frankie, ging al 4 keer failliet. Kan je dat vermijden, zelfs met die nieuwe wet, dat iemand 4, 5, 6 keer opnieuw en opnieuw en opnieuw begint? Of komt het dan op het kruispunt waarin we zelf onze verantwoordelijkheid moeten opnemen, zoals u zelf aangaf?
Wel kijk, we hebben wel een aantal maatregelen die toelaten om daar intussen te komen. Bijvoorbeeld het beroepsverbod. We kunnen iemand 5 jaar verbieden een beroep uit te oefenen als hij andere mensen ernstig in het gedrang heeft gebracht. Maar in het al, of het kan zijn dat er iemand zwaar strafrechtelijk gesanctioneerd wordt, want er zijn toch wel heel wat vervolgingen op dat stuk. Maar het opnieuw beginnen, een tweede kans krijgen, is een beetje wezenlijk geworden voor onze cultuur. Toen ik 40 jaar geleden begon met dit soort recht te bestuderen, toen was ondernemen bijna schandelijk. Vandaag wil iedereen ondernemen en dat is ook goed voor onze economie. In de Verenigde Staten is falen minder erg dan bij ons en Europa heeft ons verplicht om ervoor te zorgen dat tweede kans krijgen in het ondernemingsleven gemakkelijker werd. Dus bijvoorbeeld de inkomsten die iemand verkrijgt nadat hij failliet is gegaan, die komen niet in de boedel. Die worden niet mee prijsgegeven aan de schuldeisers. Vroeger was het zo dat wie failliet ging tot het einde van zijn dagen zijn schulden moest afbetalen. Dat is geleidelijk aan veranderd, maar dat is ook voor de particulieren veranderd, voor de niet-ondernemers. Ook zij kunnen van schuldbemiddeling en kwijtschelding genieten en opnieuw starten.
Maar dan wil je natuurlijk wel dat het, natuurlijk wil je dan wel dat het vangnet van justitie werkt. We hoorden magistraten letterlijk zeggen, kleine fraudeurs zijn geen prioriteit, geraakt vaak zelfs niet tot bij het parket. Curatoren geven niet alles aan. Je staat wel in de kou natuurlijk.
Ja, nogmaals, met heel veel mededogen voor die mensen. Ik heb de cijfers voor Antwerpen er gisteravond even op nageslagen. Het parket van Antwerpen is nu voor 92% gevuld. En als de nieuwe vacatures die gepland zijn en al gepubliceerd voor een groot gedeelte aan bod komen, zal het 99% zijn. Dus het is ook prioritering binnen het parket. Wat vervolgt men eerst? Het is helaas nooit zo geweest. Nooit. Ook 40 jaar geleden niet, ook 100 jaar geleden niet. Dat alle misdrijven die werden aangegeven of waarvan men verdacht werd, werden vervolgd. Dus men moet correct prioriteren. In die context denk ik dat er soms wel voor economische misdrijven zwaardere accenten zouden moeten gelegd worden bij de parketten dan vandaag. En ik neem dat mee naar mijn overleg met het college van de procureurs-generaal, want er zijn een aantal plaatsen waar de ECOFIN-cellen nog goed functioneren. Dat is de oude naam. Maar er zijn zeker ook plaatsen, Antwerpen is een plaats waar het nog goed functioneert, waar men beter kan doen.
Ja, want nu zijn er maar 9 magistraten deels mee bezig. Daarvan zegt u, ik wil dat wel opnemen en kijken of dat niet meer kan en moet zijn.
Dat wil ik zeker doen, maar u moet zien, wij hebben per inwoner in ons land niet zo'n laag aantal magistraten. Dat stemt perfect overeen met wat er in ons omringende landen bestaat. Dus het is niet zo dat wij totaal onderbedeeld zijn qua magistraten, dat is een misvatting.
Maar misschien worden ze niet overal op de juiste plek ingezet of niet op de...
Wel, er is zeker ruimte voor meer prioritering. Wat de curator... En ik zal erop aandringen, voor alle duidelijkheid. Vroeger werden aannemers geregistreerd bij de fiscus. Omdat ze, wanneer ze hun BTW en hun RSZ betaalden, erkenbaar waren. En op die manier konden de mensen beter weten wie solvabel was en wie niet. Dus ik wil ook daar met mijn collega van Financiën over spreken. Dat is afgeschaft, dat systeem, in 2011. Ik weet niet of dat een goede zaak is, maar wat de curatoren betreft. U hebt gisteravond ook maar 1 curator gehoord en bij momenten was die nogal kernachtig in zijn betoog, maar ik weet niet of het altijd helemaal de praktijk vatte. In elk geval is het zo dat ik met de curatoren heb afgesproken dat wanneer zij aannemers vervolgen voor de burgerlijke rechtbank dan in aansprakelijkheid, want er zijn heel veel aansprakelijkheidsgronden voor alle duidelijkheid, in geval het faillissement veroorzaakt wordt door de eigenaar, door de zaakvoerder, door de bestuurder. Wij kunnen dan naar het privévermogen van die mensen doorgrijpen, dat de curatoren beter zullen vergoed worden wanneer ze zo'n aansprakelijkheidsvordering op getouw zetten. Dus ik heb geprobeerd in het nieuwe systeem incentives in te bouwen om die curatoren beter te responsabiliseren. Wat het eigen vermogen betreft, want ook daar zegt men er zal geen eigen vermogen meer moeten zijn in het nieuwe vennootschap, zegt in de BV, dat is niet zo. Elke vennootschap die wordt opgericht, zal nog altijd een financieel plan en voldoende vermogen moeten hebben om zijn activiteit te kunnen ontwikkelen.
Dus daar zitten nog wel wat...
Ja, absoluut.
Ja. Ik wil u zo meteen nog iets anders voorleggen, maar ik wil toch ook even verwijzen naar de website buildyourhome.be. Daar kan u zich informeren over aannemers via de website van de FOD Economie ook. Maar meneer Geens, we lezen vandaag ook in de krant dat een gedetineerde, een Tsjetsjeense terrorist in de gevangenis van Hasselt 5 cipiers heeft verwond. Klopt dat verhaal?
Wel, ik kan niet ingaan op wat er concreet zou gebeurd zijn, maar als dat klopt, dan is dat onmiddellijk aangegeven aan het politie en het parket. En het is niet zo omdat men een misdrijf in de gevangenis pleegt, dat het niet vervolgd en bestraft wordt, integendeel. Dat zal in dat geval zeker en vast gebeuren.
Ja, wat ze in de gevangenis van Hasselt zeggen, we hebben het personeel nog de infrastructuur voor zulke zware gevallen.
Ja, kijk, in Hasselt is het zo dat er geen, harde beveiliging is zoals die in Brugge is. Ik denk dat de man uit Brugge kwam.
Ik kwam vanuit Brugge waar er ook al incidenten geweest waren.
Ja, waar er een individuele beveiliging is, waar er dus een totale isolatie onder zware bewaking is in Brugge. Maar in Hasselt is er wel een afdeling voor geradicaliseerden, hè, die toch ook heel sterk beveiligd is. Ik heb die bezocht, dus ik weet niet in welke context deze persoon functioneert. Ik heb daar vanmorgen niet alle informatie over kunnen krijgen. En ik spreek ook niet zo graag over wat er binnen de muren van een gevangenis gebeurt.
Nee, maar dan wil ik u nog één vraag voorleggen. Er waren al incidenten geweest in Brugge, zegt de vakbond ACV. Dat is blijkbaar de beste gevangenis, toch zeker voor individuele begeleiding. Waarom wordt zo iemand overgeplaatst naar Hasselt, waar ze zeggen, we hebben het personeel nog de infrastructuur voor zo iemand? Dan zou je toch denken dat je die man in Brugge laat en niet naar Hasselt overplaatst.
Wel, Hasselt is een vrij nieuwe gevangenis, is 10 jaar jonger, denk ik, dan Brugge. En heeft toch wel een heel moderne infrastructuur, ook voor beveiliging. En nogmaals, in Hasselt is er een vleugel voor mensen die geradicaliseerd zijn. Het valt niet uit te sluiten, maar ik heb daarvan nog geen bevestiging. Ik heb ook met deze morgen het Belang van Limburg gelezen dat de man om die reden naar Hasselt is overgebracht. Maar nogmaals, Hasselt is een moderne, zeer goed geëquipeerde gevangenis.
Ja, ik laat u zich verder informeren. Daar horen we dan later vandaag misschien meer over. Dank u wel, Koen Geens, minister van Justitie voor CD&V.